Goed, voor degenen die in de zaal aanwezig zijn, jullie hebben dus wel het recht uit eerste hand om het woord van God te mogen horen vanmorgen. En dat komt vanmorgen uit 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2, we lezen vanaf vers 12. Maar ik zal, en we lezen dat door tot hoofdstuk 3, vers 6. En ik zal met name stilstaan bij hoofdstuk 2, vers 17. En hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Dus we beginnen bij 2 Korinthe 2, vers 12. En daar lezen we het woord van God aldus. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en ik vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot zulke dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zovelen die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U, Corinthiërs, bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Tot zover dit schriftgedeelte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Als iemand gaat solliciteren naar een baan, dan is het soms nodig dat hij referentiebrieven of aanbevelingsbrieven kan overleggen. Eigenhandig geschreven brieven waarin de sollicitant warm wordt aanbevolen door een goed getuigenis van hem of haar te geven van zijn of haar functioneren. Het is dan heel belangrijk wat de schrijver vermeldt. Geeft hij hoog op van diens beste kwaliteiten en capaciteiten en verdoezelt hij de mindere? Schetst hij een getrouw beeld om wie het gaat en wat hij of zij kan? Of geeft hij een te rooskleurige en daardoor verkeerde voorstelling van zaken? En hoe schrijft hij die aanbevelingsbrief? Schrijft hij slordig, zonder al te veel te letten op grammaticale fouten? Of doet hij juist zijn uiterste best om de tekst foutloos en zo goed mogelijk op papier te krijgen? In de wetenschap dat een goed of slecht geschreven brief een wereld van verschil maakt. Immers, een goed geschreven brief, ja, die pakt de lezer. Die trekt alle aandacht. Maar een slecht geschreven brief verdwijnt vaak ongelezen in de prullenbak. Inhoud en presentatie zijn dus bepalend voor de indruk die je op de lezer wilt maken. Komt het geschetste beeld daadwerkelijk overeen met de werkelijkheid of niet? U voelt wel, de betrouwbaarheid van de brief staat dus of valt dus met de betrouwbaarheid van de schrijver. Zijn integriteit maakt de brief tot een betrouwbare aanbeveling voor de lezers. Nou, ook Paulus schreef brieven, vele zelfs. En in die brieven voegde hij soms een aanbeveling toe voor zijn medewerkers, die hij erop uitstuurde. En die aanbeveling was enerzijds een legitimatie dat de betrokkenen inderdaad degene was die door Paulus was uitgezonden. Maar anderzijds was die aanbeveling als het ware een sollicitatie naar een warm welkom door de gemeenten die zijn medewerkers zouden bezoeken. Paulus riep de gemeenten daarin op om zijn medewerkers hartelijk te ontvangen en van alles te voorzien en hen verder te helpen. Zo beveelt Paulus in de Romeinenbrief een zekere Febe aan de gemeente in Rome. Hij vraagt deze gemeente om de diakones die uit Kengeen bij Korinthe kwam hartelijk welkom te heten en alle hulp te geven. En in 1 Korinthe 16, vers 3 kunnen we lezen dat Paulus aanbevelingsbrieven wil meegeven aan geschikte mensen die de collecte van de Korintiërs zullen wegbrengen naar de armlastige gemeente in Jeruzalem. En in de brief aan Filemon bijvoorbeeld beveelt Paulus de weggelopen slaaf Onesimus aan bij diens eigenaar Filemon. Hij verzoekt hem om Onesimus, die onder zijn prediking tot geloof is gekomen, niet te straffen, maar hem als een broeder in Christus te verwelkomen. Nou, zoals Paulus aanbevelingsbrieven of geloofsbrieven meegaf aan zijn medewerkers, zo gaven ook alle huisgenoten in zijn tijd aanbevelingsbrieven mee aan hun afgevaardigden. Omdat de gemeente die zij zouden bezoeken, zouden weten wie zij letterlijk in huis haalden. Het doet ons herinneren dat ook vandaag de dag er nog traditionele kerken zijn die nog steeds een getuigschrift of een attestatie meegeven aan vertrekkende leden als aanbeveling voor hun nieuwe kerk of gemeente. Nu, in Korinthe waren er Joodse predikers, judaïsten genaamd, gekomen met klinkende aanbevelingsbrieven van de gemeente in Jeruzalem. Beïnvloed door de sekte van de fariseeën in die gemeente predikt zij echter een ander evangelie dan Paulus had gebracht. Een evangelie, ja, dat feitelijk geen evangelie is. Je zou het kunnen noemen een Jezus plus evangelie. Volgens deze dwaalleraars moest je niet alleen geloven in de Heer Jezus Christus, maar je ook laten besnijden en de wetten van Mozes strikt naleven. Je voelt wel, met hun boodschap deden zij afbreuk aan het evangelie dat Paulus in Korinthe bracht. Dat echte, zuiver evangelie van pure genade door geloof alleen. Die aanbevelingsbrieven van deze Joodse predikers die deugden dus van geen kant. En Paulus reageert dan ook fel op hun aanwezigheid. U kunt dat lezen in 2 Korinthe 11 en 12, waar hij ze spottend apostelen bij uitstek, een wat magere vertaling, maar er staat eigenlijk zoiets als superapostelen. Zo noemt hij ze. Hij zegt eigenlijk, dit zijn geen echte apostelen, maar schijnapostelen. Namaakapostelen, die een voorliefde hebben om zelf in de schijnwerpers te staan en zichzelf aan te prijzen. En Paulus stelt daar tegenover dat hij en zijn medewerkers totaal anders zijn. Want, schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 17a, wij zijn niet als zovelen die handel drijven, die winst maken met het woord van God. Letterlijk staat er, we zijn niet als hen die chagren, die knoeien met het woord van God, die aan de evangelieverkondiging willen verdienen. Paulus beticht deze dwaalleraars uit Jeruzalem ervan dat zij het woord van God verkwanselen. Dat zij knollen voor citroenen verkopen. En hij vergelijkt hen met de oneerlijke wijnverkopers van zijn tijd. Die deden letterlijk water bij de wijn om winst te slaan uit hun handelswaar. Ze bedrogen hun klanten door zich fors te laten betalen voor met water verdunde wijn. Nou, zo ook deze namaakapostelen, zegt Paulus, met hun namaak-evangelie. Ze verwateren de boodschap van genade en geloof door er menselijke werken aan toe te voegen. Ze maken het evangelie tot een slap aftreksel van de zuivere leer. Hun boodschap heeft wel de schijn van het evangelie van Christus, maar het is een valse boodschap. Het zet mensen op het verkeerde been. Waardoor mensen een verkeerde kijk krijgen op de inhoud van het evangelie. En sterker nog, op de voorwaarden die het evangelie aan hen stelt. En bovendien, zegt Paulus, breken deze schijnapostelen een valse evangelie uit eigen belang. Om er zelf beter van te worden. Om maar populair te worden gevonden bij de mensen. Het zijn broodprofeten die alles in het werk stellen om maar door de mensen gezien en gehoord te worden. En hoe groter hun aanhang, hoe groter hun reputatie, eer en status. En dat de Korintiërs gevoelig waren voor deze dwaalleraars met hun misleidende prediking, dat blijkt onder andere uit het gedeelte van 2 Korinthe 11, vers 4 tot en met 6, waar Paulus nadrukkelijk voor deze dwaalleraars waarschuwt. Hij schrijft daar: want als er iemand komt die een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want, zegt Paulus, ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek, die superapostelen. En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht, leer en leven, in alles onder u bekend geworden. Paulus doet dus niet mee aan die volksvlakkerij van deze Joodse dwaalleraars. Hij spreekt niet om zijn toehoorders te plezieren, maar hij spreekt om zijn hemelse zender te gehoorzamen. Zijn boodschap is niet verwaterd, is niet vermengd met menselijke opvattingen en daardoor verdraaid en vervalst. Nee, Paulus schenkt klare wijn. Hij geeft het evangelie onverkort, onverdund door, zonder er zelf beter van te willen worden. Want Paulus beseft, dus hoofdstuk 2, vers 17b, dat hij spreekt als vanuit God, voor het aangezicht van God in Christus. God de Vader en God de Zoon zijn beide zijn kroongetuigen. Paulus laat zich dus in alle afhankelijkheid, kracht en autoriteit leiden door wat de Heer Jezus Christus van hem vraagt. Zijn woorden zijn vanuit God, door God geïnspireerd. En hij kan daar voor Gods aangezicht naar eer en geweten verantwoording over afleggen. Bij hem geen compromis-evangelie, maar een boodschap die voor de een een geur ten leven en voor de ander een geur ten dode is. Het is namelijk altijd van tweeën één. Of je aanvaardt het evangelie van Christus van harte, of je verwerpt het. Maar een zuivere prediking van het evangelie van Jezus Christus zal nooit zonder gevolgen blijven. Gemeente, gezond en Bijbels onderwijs is vandaag de dag hard nodig. En dan worden alle toe opgeroepen om het evangelie van Jezus Christus zo zuiver mogelijk door te geven en bovenal voor te leven. Ook al gaat dat soms volstrekt tegen de geest van deze tijd in. En meer dan ooit, denk ik, is er behoefte aan betrouwbare geestelijke leiders die het woord van God recht willen doen. Integere en stabiele oudsten die, het is al gezegd vanmorgen, een voorbeeld willen zijn voor de gemeente. En waar nodig hun verantwoordelijkheid ook willen nemen. Die mensen de exclusieve weg van het evangelie van Jezus Christus nog durven te wijzen. En ik kijk nu even naar Alexander Rox en naar Erik Bolhuis. Straks worden jullie tot oudsten van deze reformatorische baptistengemeente ingezegd. En dat is een hoge roeping. Dat is een ambt om hoog te houden. Een voortreffelijke taak, schrijft Paulus in 1 Timotheus 3. Maar het is ook een ambt met een voorbeeldfunctie. En jullie zijn, zoals alle oudsten, geroepen om als geestelijke leiders van deze gemeente je voorbeeldig te gedragen. In woord en in werk. Want als de geestelijke leiders zich voorbeeldig gedragen, dan denk ik, dan geeft dat de gemeente veel vertrouwen. En dat nodigt uit tot navolging. Goed voorbeeld doet immers altijd volgen, al is het met vallen en opstaan. Maar de keerzijde is er ook. Namelijk dat er veel schijnchristendom is, aangevoerd door geestelijke leiders die niet het belang van de gemeente willen dienen, maar die zichzelf zoeken. Die uit zijn op eigen eer, roem en status. Die een leer brengen die ons niet dichter bij de Heer Jezus Christus brengt en die dus de toets van de schrift niet kan doorstaan. Hoe gaan wij daarmee om als gemeenteleden? Begeven wij ons impulsief van het gehoor van iemand van wie wij toevallig een flyer in de bus hebben gekregen? Kan Jan en Alleman zomaar in de eredienst van deze gemeente voorgaan? Omdat hij zo'n prettig persoon is? Omdat hij gemakkelijk en toegankelijk spreekt? Toetsen wij nog kritisch aan de hand van het woord van God wat er zondag aan zondag vanaf deze kansel wordt doorgegeven? Of laten we ons telkens maar weer een briefje op de mouw spelden? Laat de gemeente van Berea hierin ons tot voorbeeld zijn. Er staat van hen geschreven dat zij het woord van God met grote bereidwilligheid ontvangen. Maar ze onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen die Paulus vertelde, zo waren. In tegenstelling tot de Joodse dwaalleraars, met hun klinkende aanbevelingsbrieven van de gemeente van Jeruzalem, zegt Paulus geen aanbevelingsbrieven nodig te hebben om zijn betrouwbaarheid als apostel en prediker van Jezus Christus te kunnen aantonen. In hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij: beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, die dwaalleraars, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? Weet u, als ik het voor de eerste keer las, dan dacht ik: wat klinkt dat zelfverzekerd uit de mond van Paulus? Ja, een beetje aanmatigend zelfs. Het lijkt wel alsof Paulus zich te goed voelt om zijn apostelschap te bewijzen. Het tegendeel is echter waar. Paulus stelt hier gewoon twee retorische vragen aan de gemeente van Korinthe. Letterlijk zegt hij daar: of toch niet beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of toch niet hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven van of voor jullie nodig? Dit toch niet wijst dus op een voorspelbaar negatief antwoord. Nee dus. Na 2 jaar van intensieve arbeid in Korinthe hoeft Paulus zich toch niet opnieuw aan te bevelen bij de gemeente. Hij hoeft zich toch niet opnieuw bij haar te introduceren. Zich te legitimeren zoals de Joodse dwaalleraars die bij de gemeente op bezoek zijn gekomen. Paulus zegt: jullie Korintiërs, jullie kennen me nu al 2 jaar lang. Dan heb ik toch geen aanbevelingsbrieven meer van of voor jullie nodig. Ik hoef toch niet opnieuw aan te tonen dat ik een betrouwbare apostel en prediker van Jezus Christus ben. Weet u, dat Paulus die fraaie aanbevelingsbrieven van de gemeente van Jeruzalem niet kon overleggen, zagen die dwaalleraars als het doorslaggevend bewijs dat hij een indringer en een bedrieger was. Alsof het hebben van de juiste theologische papieren het ultieme bewijs is dat evangeliepredikers toen, maar ook nu, nodig zouden hebben. En Paulus verdedigt zich dan ook met klem tegen deze valse beschuldiging. Elke verdachtmaking aan zijn adres wijst hij van de hand. Hij heeft geen aanbevelingsbrieven nodig om te bewijzen dat hij uit zuivere motieven spreekt. Zijn gezag rust niet op getuigschriften van mensen die immers nooit een waterdichte garantie bieden voor de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van predikers. Nee, zegt Paulus, er is eigenlijk iets veel belangrijkers dan aanbevelingsbrieven. Wat veel meer de doorslag geeft als bewijs voor de integriteit van de prediker. En dat is, zegt Paulus, de uitwerking van de prediking. Is er daadwerkelijk sprake van door God veranderde mensenlevens? Worden mensen zodanig door het woord van God geraakt dat zij zich daadwerkelijk bekeren en een ander leven gaan leiden? Paulus schrijft indringend in hoofdstuk 3 vers 2... U, Korintiërs, bent onze brief, geschreven in onze harten en gekend en gelezen door alle mensen. Jullie Korintiërs als gemeente zijn onze aanbevelingsbrief. Gegraveerd in ons hart, maar tegelijkertijd kenbaar en leesbaar voor alle mensen. De bekering en wedergeboorte van de Korintiërs vormen het beste bewijs van Paulus' betrouwbare onderwijs. De Korintiërs zijn immers zijn geestelijke kinderen geworden. Hun respons op zijn bediening als apostel van Christus draagt hij mee in zijn hart. Is zichtbaar voor alle mensen. Wordt publiekelijk erkend en herkend. Ja, de Korintiërs zijn een open brief die door iedereen gelezen kan worden. Overal wordt van hun geloof gesproken. Paulus zegt dan ook, waarom zou ik dan nog aanbevelingsbrieven van mensen nodig hebben, als het dagelijks leven van de Korintiërs zo ten gunste van mij spreekt? De allerbeste aanbeveling die ik als prediker van het evangelie heb, is dat er in een door en door heilige stad als Korinthe ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers tot levend geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus en nu samen één gemeente vormen. Waarom zou ik dan nog papieren aanbevelingsbrieven van mensen nodig hebben, als ik zulke levende brieven van Christus kan overleggen die voor iedereen en overal leesbaar zijn? Ook in 1 Korinthe 9 vers 1 tot en met 3... verweert Paulus zich tegenover de Korintiërs die door dwaalleraars zijn misleid en zijn apostolische bediening in twijfel trekken. Hij schrijft daar: ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? En dan: bent u niet mijn werk in de Heere? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u? Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Heere. En dit is mijn verdediging tegenover hen, die misleide Korintiërs, die mij beoordelen. Paulus zegt: zijn jullie Korintiërs niet het zendingswerk in de Heere? Gods zegel op mijn apostelschap. Het beste bewijs voor mijn integriteit als apostel van Christus wordt dus niet gevonden in dode geschreven karakters, die aanbevelingsbrieven, maar in levende menselijke karakters. De veranderde levens van de Korintiërs bevestigen het gezag en de autoriteit van Paulus als apostel van Christus. Niet dode, papieren brieven, maar levende, menselijke brieven zijn de beste aanbeveling voor een prediker en in feite voor alle geestelijke leiders. Gemeente, waar het dus om gaat, in de keuze van een voorganger of oudste, maar eigenlijk voor alle gemeenteleden, is of er sprake is van een daadwerkelijk veranderd leven als gevolg van bekering en wedergeboorte. Want welke waarde heeft je bagage aan titels, aan opleidingen, aan capaciteiten of zelfs aan geestelijke gaven, als je dagelijkse getuigenis niet een zuivere weerspiegeling is van Gods woord en je geloof in Christus? Als leer en leven van geestelijke leiders en gemeenteleden niet overeenstemmen met elkaar. Als theorie en praktijk volstrekt haaks op elkaar staan. Weet u, bekendheid, status, aanzien, dat zijn niet de middelen waardoor God mensen tot geloof laat komen. Maar een Godgeheiligd leven is dat wel. Als ons getuigenis van alle dag niet laat zien wat we zelf geloven, wat we zelf ervaren en praktiseren in ons leven, dan heeft het geen enkele waarde en dan blijft het zonder vrucht. Ook al heb je nog zo'n grote reputatie, ben je nog zo'n gevierd spreker of een graag geziene gelovige. Weet u, wat mij steeds helpt in de groei van mijn geloof, naast primair het lezen en overdenken van Gods woord, is het veelvuldig kijken naar het voorbeeld van christelijke leiders in ons land en daarbuiten. Zijn hun woorden echt waar? Zie ik wat zij leren terug in hun dagelijks leven? Geldt ook voor hen: practice what you preach. Brengen ze zelf in de praktijk wat ze de gemeente onderwijzen? Is hun levensstijl in overeenstemming met het woord van God? Of staan woorden en daden haaks op elkaar? Sluiten leer en leven elkaar uit? Is het niet echt? Mijn namaak, schone schijn. Maar ook omgekeerd. Wat als onze voorgangers en oudsten in woord en daad hun geloof uitleven, voorleven. Willen wij dan als gemeente, als leden van deze gemeente, een voorbeeld nemen aan hun levensstijl? De Hebreeën schrijver zegt heel treffend in hoofdstuk 13, vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hen na. Hun geloof na. Dat de gemeente in Korinthe een aanbevelingsbrief van Jezus Christus is, maakt Paulus vervolgens duidelijk in hoofdstuk 3, vers 3. Daar staat: het is immers openbaar geworden dat u, de gemeente van Korinthe, een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Door hun veranderde levens hebben de Korintiërs laten zien, aangetoond, een levende brief van Christus te zijn. Hij is immers de goddelijke afzender die zijn aanbevelingsbrief door de dienst van Paulus heeft laten schrijven en ook door hem heeft laten bezorgen. Het is een aanbevelingsbrief niet geschreven op een kleitablet, een tablet van klei, maar in de vlezen harten van de mens. Niet een brief met dode letters, maar een levende brief, geïnspireerd door de levendmakende geest van God. En Paulus verwijst hierbij naar de wet. De 10 geboden, geschreven door de vinger Gods en aan Mozes gegeven. Die 10 geboden, die zorgden niet voor veranderde mensenlevens. De wet bracht door menselijke zwakheid slechts veroordeling en dood. Maar de activiteit van de Heilige Geest, die van binnenuit, vanuit ons hart werkt, geeft ons wel de kracht om aan de wet van God te gehoorzamen. Even terzijde, het is dus niet zo, zoals wel eens wordt beweerd, dat de 10 geboden niet meer van toepassing zouden zijn op onze levens. Integendeel, de wet in stenen kleitabletten gebeiteld is immers dezelfde wet die in onze harten is geschreven. Het is en blijft dezelfde heilige wet van God. Dezelfde 10 geboden van God. En die 10 geboden, die bestaan uit 2 groepen van elk 5 leefregels. Die ons willen leren hoe we in de eerste plaats om moeten gaan met God. Hoe we hem kunnen dienen. En in de tweede plaats hoe we omgaan met onze medemens. Hoe we onze medemens kunnen dienen. En de Heer Jezus Christus heeft diezelfde 10 geboden samengevat in 2 geboden. Het eerste en het groot gebod, zegt Jezus, is: u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En hiermee verwijst Jezus niet anders dan naar de eerste helft van de 10 geboden. Die gaan over onze omgang met God. En dan zegt hij dat de tweede helft van de 10 geboden over onze omgang met de medemens zo worden verwoord door hem, dat hij zegt: en het tweede gebod hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want aan deze 2 geboden, zegt Jezus, hangt heel de wet en de profeet. En Paulus vatte deze 10 geboden, respectievelijk 2 geboden van Christus, weer samen in 1 gouden hoofdregel. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet, de gehele wet, vervuld. En dat Paulus daar de gehele wet mee bedoelt, dat wordt duidelijk uit Galaten 5, vers 14. En die wil ik toch ook nog meegeven. Want daar staat: want de gehele wet, de hele wet, wordt vervuld in 1 woord. Namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De wet op de berg Sinaï door bemiddeling van Mozes aan het volk Israël gegeven is dus dezelfde wet die dankzij bekering en wedergeboorte door de Heilige Geest in ons hart wordt geschreven. Hierin is geen tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, tussen de wet en het evangelie van Christus. Maar het verschil is dat we wat we voorheen in eigen kracht niet voor elkaar kregen, dat kunnen we nu wel. Door geloof in Christus. En door de kracht van de Gods Heilige Geest die in ons woont. Zonder de Heilige Geest is Gods wet een dode letter. De wet verkondigt weliswaar Gods wil, maar hij kan er niet voor zorgen dat mensen zich ook aan Gods wil willen houden. Als zich aan Gods wet willen houden. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, die ons van binnenuit verandert. Die ons nieuw leven geeft door een veranderd hart. Dat we als nieuwe mensen een nieuw hart hebben waarin Gods wet is gegrift. En weet u, die nieuwe mens, die wil ten diepste niets liever dan zijn vernieuwde hart erop te zetten Gods geboden te willen gehoorzamen. Met vallen en opstaan, zeg ik erbij. Maar het gaat erom dat we met ons vernieuwde hart God willen liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Paulus zegt dus tegen de Korintiërs in zijn verweer tegen de aanklacht van de Joodse dwaalleraars: waarom zou ik papieren aanbevelingsbrieven moeten overleggen? Jullie zijn toch mijn levende aanbevelingsbrieven? Het beste bewijs dat ik een betrouwbare door God gezonden apostel ben, is dat jullie door Gods geest tot levend geloof in Christus zijn gekomen. En dat jullie als veranderde mensen je hart erop hebt gezet om Gods geboden te willen voorleven en uitleven. Het werk van de Heilige Geest heeft de gemeente van Korinthe gemaakt tot wat ze is. Een brief van Gods makelij. Een leesbare brief voor heel de wereld. Net zoals vandaag de dag. Bekende Nederlanders en politici hun visie kenbaar maken in een open ingezonden brief in krant of tijdschrift. Maar die open brief van de Korintiërs is veel waardevoller dan die van hen. Die brief heeft namelijk niet alleen Jezus Christus als afzender, maar ook Jezus Christus als inhoud. De gemeente van Korinthe is een open brief waarin God de Vader door middel van God de Zoon zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen kenbaar maakt. Deze liefdesverklaring van God is met recht een publiek geheim. Zo staat de gemeente van Korinthe te boek als een gemeente die Jezus Christus van harte lief heeft. Als een openbare liefdesbrief die iedereen mag lezen, die voor iedereen ter inzage ligt. Weet u, veel kerken en gemeenten zijn vandaag de dag niet of nauwelijks nog aanbevelingsbrieven van Christus. Zulke gemeenten zijn als brieven die nauwelijks leesbaar meer zijn. Ja, niet zelden in spijkerschrift geschreven zijn. Voor velen niet meer te ontcijferen. Het zijn gemeenten die zeggen christelijk te zijn, maar waar het evangelie van Jezus Christus steeds minder aan bod komt. Ja, waar zijn naam zelfs niet meer wordt genoemd. Gods woord wordt er niet meer in alle volheid verkondigd. Laat staan dat ze als absolute waarheid wordt geloofd en gehoorzaamd. Zulke kerken en gemeenten kenmerken zich dikwijls ook door, ja, de onderlinge liefde tussen de gemeenteleden bekoeld is. Dat de gastvrijheid er vaak minimaal is. En dat de bewogenheid van een verloren wereld bijkans verdwenen is. Hoeveel gemeenten, kerken, maar ook hoeveel christenen zijn vandaag de dag nog levende brieven van Christus? Hoe leesbaar is hun dagelijks leven met Jezus Christus voor niet-gelovigen? Als we dat een beetje op ons in laten werken, dan moet het vanmorgen maar eigenlijk eerlijk tegen elkaar zeggen. Als het afhangt van onze inspanningen, dan wordt het niks. Dan zakt de moed in de schoenen. In eigen kracht kunnen wij geen levende brief van Christus zijn. In eigen kracht kunnen wij het wonder van een leven dat volledig gericht is op Christus niet tot stand brengen. Daarom is het gelukkig dat Paulus ook ter bemoediging van ons schrijft in de versen 4 en tot met 6 van hoofdstuk 3. Zo'n vertrouwen nu hebben wij, of zoals de Willibrordvertaling zegt, dankzij Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken Al was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Paulus zegt tegen de Corinthiërs: in tegenstelling tot de Joodse dwaalleraars, vertrouwen ik en mijn medewerkers niet op onszelf bij de prediking van het evangelie. Want van onszelf zijn we namelijk totaal niet in staat om mensen tot God te kunnen brengen. We zijn van nature ongeschikt om God te dienen in de verkondiging van het evangelie. Maar God zij dank, Hij heeft ons geschikt, bruikbaar gemaakt. Hij maakte ons bekwaam om met vrucht het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Niet ik of een van mijn medewerkers, maar God bracht jullie in deze gemeente samen door jullie gemeenschappelijk geloof in Christus. Het gaat Paulus dus niet om zichzelf, maar altijd om Jezus Christus. Hij is maar een schakeltje. Een instrument door wie de gemeente in Korinthe een levende brief van Christus is geworden. Hij is slechts gebruikt door de afzender van de brief, Jezus Christus. De gemeente van Korinthe is dus niet het resultaat van menselijke inspanningen en vaardigheden. Nee, de vrucht op de prediking van Paulus is niet het gevolg van zijn eigen inzet, zijn bekwaamheid of zelfs zijn vroomheid, maar is uitsluitend te danken aan het werk van God. Een notoire drankverslaafde zei eens tegen de zeer begaafde Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers: u hebt mij ooit bekeerd. Waarop Spurgeon in alle nederigheid antwoordde: dat is u wel aan te zien dat ik u heb bekeerd. Want als God het had gedaan, was u nu niet dronken geweest. Spurgeon wist dat bekering en wedergeboorte geen werk is van mensen, maar van God. En ook Paulus wist dat zijn bediening als apostel uitsluitend te danken was aan Jezus Christus. En dat de vrucht op zijn prediking zichtbaar werd bevestigd door de Heilige Geest in bekering en wedergeboorte van de mensen. God zelf waarmerkte het zendingswerk van zijn dienstknecht Paulus door het grote wonder van veranderde mensenlevens. In tegenstelling tot de dwaalleraars die vol zelfvertrouwen waren, baseert Paulus zijn vertrouwen uitsluitend op God. Gelukkig maar, denk ik. Want een brief door mensen geschreven is uitwisbaar. Maar een brief geschreven door de Heilige Geest is onuitwisbaar. En hiermee komen we dan ook bij de slottoepassing voor dit gedeelte. Voor ons als gemeente in zijn totaliteit, maar ook als individuele gelovigen. Als wij een brief ontvangen van een goede vriend of vriendin, dan lezen wij die brief met volle aandacht, denk ik. En als we daarin waardering en genegenheid voor ons proeven, dan worden we vervuld met warmte en blijdschap. Fijn. Zo'n liefdevolle brief, recht uit het hart. Zulke brieven lees je en herlees je tot je de inhoud van buiten kent. Nu, God wil in ons, als gemeente en als individuele gelovigen, ook een liefdevolle brief naar deze donkere wereld sturen. Een aanbevelingsbrief, waarin voor elk mens het handschrift van Jezus Christus is te herkennen. En dus stelt hij vanmorgen aan ons allemaal de vraag: bent u, ben jij al zo'n leesbare brief van Christus? Of zit zijn brief nog in de enveloppe? Leid je nog als christen een verborgen bestaan? Maar dat is niet wat Christus wil. Hij wil dat zijn aanbevelingsbrieven uit de enveloppe komen. Opdat zijn heerlijkheid voor iedereen zichtbaar wordt. Want Jezus Christus schrijft zijn levende brieven uitsluitend opdat zij door iedereen gelezen kunnen worden. Zijn wij als christenen, als zodanig, het levende woord van God, herkenbaar en leesbaar voor onze omgeving? Juist in deze tijd, waarin bij velen de Bijbel al lang niet meer in de kast staat, laat staan nog echt wordt gelezen. Is ons leven dan de enige leesbare Bijbel voor de wereld? Zijn ons gedrag en voorbeeld het enige evangelie wat mensen vandaag de dag nog kunnen zien? Wat lezen ongelovigen dan af van uw dagelijks leven? Krijgen ze daarin een goed christelijk voorbeeld waaraan ze zich mogen spiegelen? Weet u, het is daarom van het allergrootste belang dat wij onze christelijke levensstijl zorgvuldig bewaken, in de gaten houden. Waar gaat onze belangstelling naar uit? Is Christus daarin zichtbaar? Hoe kiezen we onze vrienden? Welke muziek en welke films hebben onze voorkeur? Naar welke gelegenheden gaan we wel en welke niet? Hoe besteden we ons geld? Zeggen wij omwille van ons christelijk getuigenis hartgrondig nee tegen de zonde? En hoe ver gaat onze liefde tot God en tot onze medemens? Laten we iets zien van de liefde van Christus in ons dagelijks leven. Zijn wij een leesbare brief waarin het licht van Christus oplicht? Voor God, voor elkaar en voor mensen buiten de kerk? Maar weet u, dat kan alleen maar als de levende God zijn wet in ons hart heeft geschreven door zijn Heilige Geest. Als we tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. Als we hem ons hart hebben gegeven. Dan leeft hij in ons en wij in hem. Zijn wij daar een door Gods geest geschreven leesbare brief van Christus. En zo'n levende, leesbare brief van Christus heeft 5 kenmerken. De brief in eerste plaats ademt de heerlijkheid van de afzender, Jezus Christus, uit. De tweede, de brief is helder en duidelijk leesbaar voor alle mensen. 3, de brief kent geen tegenstrijdige boodschap. Iedereen kan eruit opmaken dat ik een navolger ben van Jezus Christus. 4, de brief heeft ook een concreet adres. Ze is bestemd voor iedereen met wie ik in contact kom. En met name hen die Christus nog niet kennen. En tenslotte wekt de brief bij iedereen die hem leest een groot verlangen op om meer te kunnen en willen kennen van de afzender van de brief. Nog 1 keer deze belangrijke vraag. Zijn wij, let op die 5 kenmerken, zulke leesbare brieven van Christus? Of moeten we het eigenlijk maar eerlijk bekennen? Ja, dat we eigenlijk alleen nog maar als postbodes fungeren. Die zo nu en dan Gods brieven droppen in deze wereld. Die nog te veel boodschapper van God zijn in plaats van zelf de boodschap te zijn. Maar God vraagt van ons als gemeente niet alleen om zijn brievenbestellers te zijn. Hij wil bovenal dat we als gemeente zelf een leesbare aanbevelingsbrief van Jezus Christus zijn. God wil niets liever dan wij zijn boodschap van liefde en genade door geloof dagelijks voorleven en uitleven in deze donkere wereld. En daarom is mijn oprechte wens: mogen hij ons in en buiten deze gemeente tot zulke boeiende en aantrekkelijk geschreven aanbevelingsbrieven van Christus maken, dat andere mensen die zullen lezen en herlezen, totdat ze de boodschap van buiten kennen. Amen.